Hallo en welkom bij de nieuwste aflevering van de Comarks podcast. Mijn naam is Audrey Tielemans en vandaag spreek ik met mijn collega Edwin Vlems over de AI-workshop die hij regelmatig geeft. Edwin, kun je iets vertellen over jezelf?
Ja, dankjewel. Mijn achtergrond ligt wel echt in de marketing. Daar heb ik me de afgelopen 25 jaar ook op gestort. Maar voor die tijd was ik ook al met AI aan het spelen. Toen had je ook een periode, een AI-zomer heet dat in één keer iedereen met AI aan het spelen is. Dat is nu. En 2 jaar terug ben ik weer helemaal verslingerd geraakt, vlak voor de komst van ChatGPT. En sindsdien geef ik echt heel veel AI-workshops. Er is heel veel vraag naar bedrijven die zien toch wel echt de voordelen daarvan in.
Oké, en je had vorige week ook een workshop gegeven bij Eindhoven Airport, begreep ik.
Ja, klopt. Ja.
Wat waren daar de reacties?
Nou ja, het viel me op dat mensen heel enthousiast werden. En wat ik zelf altijd leukst vind bij workshops is het enthousiasme van degene die nog nooit iets mee gedaan heeft, zeg maar. De meeste mensen in de workshop die hebben er wel mee gespeeld. Dus ik leer ze eigenlijk hoe ze dan beter moeten spelen. Maar er zit ook altijd iemand bij die zegt, ik heb er nog nooit iets mee gedaan. En dan is het altijd leuk om te zien hoe die dan in anderhalf, 2 uur echt helemaal hoe dat hoofd ontploft, zeg maar, van de mogelijkheden. Dus en dat was nu weer. Dus dat was wel leuk.
Welke mogelijkheden heb je laten zien?
Ja, wat ik zelf altijd belangrijk vind, is om zo snel mogelijk in te zoomen op de praktijk. En je kunt heel lange, wollige verhalen over AI vertellen. Maar mensen willen gewoon weten hoe het werkt en hoe ze het beter kunnen gebruiken. Dus daar zoom ik gewoon heel snel op in. Wat ik wel altijd merk is dat ik heel veel weerstanden eerst weg moet nemen. Dus daar neem ik ook wel de tijd voor. Dus mensen hebben allerlei redenen om er niet mee te werken en zien allemaal problemen en redenen om het te negeren. Dus daar moet ik altijd wel wat tijd in steken. Maar dan kunnen we eigenlijk vrij snel gewoon naar de praktijk van hoe moet ik een prompt schrijven. En ik merk dat mensen het ook wel waarderen dat het zo praktisch gericht is met veel voorbeelden en hoe je het moet doen.
Ja, en hoe leg je dat dan uit, dat prompten? Want ik denk dat er mensen luisteren die denken, wat is eigenlijk een prompt? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is een hele goede vraag, want ik stap er zelf altijd heel makkelijk overheen dat ik ervan uitga dat iedereen dat wel weet. Ja, bij prompting is eigenlijk het commando dat je geeft aan een chatbot. Dus dat je ChatGPT vertelt wat hij voor jou moet doen. En ik probeer dat, zeg maar, te doen met een stukje theorie. Van bijvoorbeeld geef ChatGPT een rol. Hè, van je bent nu de grootste expert op het gebied van HR of wat dan ook. Dus dat is een van de tips. Zo heb je heel veel tips. En ik wil vrij snel dat ze ook aan het oefenen gaan. Dus ik heb een speakbriefje. Dat heeft mijn collega Maud van mij gemaakt met alle tips, zeg maar. En dat plak ik dan in beeld en dan moeten ze zelf aan de slag. En dan moeten ze dus bijvoorbeeld voor het schrijven van een artikel moeten ze dan mijn prompttips gebruiken. En ja, ze merken wel, zeker degene die al eerder wel wat met ChatGPT hebben gespeeld, dat als je die prompt perfect maakt, dat het dan ook het resultaat ook wel echt veel beter is.
Want wat maakt dan dat het resultaat veel beter is met een verbeterde prompt? Wat moet je dan echt specifiek gebruiken?
Ja, dus ja, wat ik net al zei, die rol is heel belangrijk. Dus dat je zegt, je bent expert op het gebied van. Maar het vreemde is dat er ook wat irrationele dingetjes in zitten. Dus als je zegt tegen een chatbot, haal diep adem, dan krijg je blijkbaar een beter antwoord. Hè. En dat klinkt voor mensen heel raar. Maar het heeft er blijkbaar mee te maken, niet dat een chatbot denkt dat hij een mens is, hè, zoals honden dat blijkbaar denken, maar een chatbot weet alles van mensen. En weet ook waar mensen door gemotiveerd worden. Dus als je zegt, ik geef je $200 voor deze klus, dan krijg je ook betere antwoorden. Dus dat is wel heel bijzonder, omdat je hoeft die $200 niet echt te betalen. Maar hij weet dus dat mensen gemotiveerd worden door geld. En dat kopieert hij dan, zeg maar, in zijn eigen gedrag.
Dus moet je een chatbot dan ook behandelen als een mens? Of juist niet?
Ja, dus eigenlijk, dat is eigenlijk de grote les van chatbots. En het is ook wel leuk dat nu vrouwen voor het eerst beter zijn in IT dan mannen. Omdat je moet een chatbot inderdaad, hoe beter je als mens behandelt, hoe beter de antwoorden. En het is zelfs zo dat mensen die psychologie hebben gestudeerd, dus beter zijn met chatbots. Omdat ze dus weten hoe mensen in elkaar zitten. En ja, omdat een chatbot dus eigenlijk dat gedrag van mensen kopieert, is het dus inderdaad beter om hem op een menselijke manier te behandelen. Ik zag in het weekend zelfs iemand die geeft hem Red Bull.
Oh. Ja, dus die gaat hij daar ook van vliegen? Of?
Ja, blijkbaar worden de antwoorden daar ook beter van. Dus dan zeg je, hier heb je een blikje Red Bull. En dan, dan geeft hij betere antwoorden. Dus ja, het is heel raar. Was
heel
voor mij
bijzonder.
Ja.
Ja, heel bijzonder. En als je gemeen bent tegen een chatbot, werkt dat dan averechts?
Ja, dat is wel leuk. Ik had laatst iemand in een workshop. Normaal ben ik zelf altijd heel beleefd. Maar dat is ook omdat ik vind dat ze zelf heel beleefd naar mij toe zijn. Dus ook als ze kritiek leveren, valt het me altijd op hoe ze dat op een hele beleefde manier doen. Maar er was iemand die was echt ruzie aan het maken tijdens de workshop. En ook eigenlijk aan het beledigen. En ze zei op een gegeven moment van, ja, ik mag er niet meer in. Ik zeg, hoezo mag je er niet meer in? Heb je een probleem met wifi of zo? Nee, ik was te lomp blijkbaar. En nu wil hij niet meer met mij werken. Dus dus mijn advies is altijd, wees beleefd. Dan krijg je echt betere antwoorden. En voor de grap zeg ik altijd, hè, stel dat ze toch de macht overnemen, dan onthouden ze misschien dat je aardig tegen ze bent geweest.
Ja, want dat is meestal ook wel de angst vanuit de generatie die er wat tegen zijn op AI.
Ja.
Als jij dat soort gasten in je workshop hebt, hoe reageren ze in het begin en hoe reageren ze op het einde? Wat nemen ze mee?
Ja, nou, het is voor mij altijd de grootste uitdaging tijdens een workshop om de mensen die helemaal anti zijn, om die aan het eind in elk geval om te krijgen. Dat ze zeggen van, hey, er zit toch wel iets in. En het leukste is als die mensen dan ook het meest fanatiek zijn. Want dat is vaak wat je ziet. Dus de mensen die het meest sceptisch zijn. Als ze dan eenmaal om zijn, dan zijn ze ook echt om, zeg maar. En dat herken ik bij mezelf ook wel. Ik heb ook heel veel technische innovaties waar ik heel sceptisch over ben. Het virtuele brillen en zo. Maar als ik om ben, dan ben ik ook echt om. En dat vind ik ook leuk als ik zo iemand in de workshop heb. Die dus bij het begin helemaal anti is en aan het eind helemaal alle kansen ziet.
Ja, en je hebt ook een boek geschreven, begreep ik.
Ja.
En dat was geheel geschreven door ChatGPT.
Ja, klopt. Dat was op een zondagochtend, heb ik hem in 2 uur in elkaar gezet. Terwijl ik daarvoor heb ik 5 boeken geschreven, zeg maar op de klassieke manier, met zweet op je voorhoofd en maandenlang typen. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een video op TikTok die ik zag van iemand die zei, door ChatGPT verdwijnt nu de kenniseconomie. Want de kenniseconomie is Jantje betaalt Marietje voor de kennis en Marietje betaalt Jantje voor zijn kennis. En ja, dat hoef je nu niet meer. Maar toen dacht ik van ja, maar waar word ik dan in de toekomst nog voor ingehuurd? En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk vanwege je persoonlijkheid en de manier waarop jij dingen doet, zeg maar. Dus jouw specifieke aanpak op basis van jarenlange ervaring. En ervaring kan een chatbot ook nooit hebben. Dus. En toen zei ik tegen ChatGPT van, stel dat we een boek gaan schrijven over de overgang van een kenniseconomie naar een personality economy. Welke hoofdstukken zouden erin komen? En toen kwam je dus met 10 hoofdstukken die ik eigenlijk best wel goed vond. Dus toen zei ik van, nou ja, als je dan toch bezig bent, dan schrijf hoofdstuk 1 maar. En 2 en 3. En, dus, en in 2 jaar tijd hadden we 10 hoofdstukken af. En ik vond ze eigenlijk zo goed dat ik zoiets had van, nou, ik ga er ook niet aan sleutelen. Ik heb ze gewoon integraal bij Amazon in de winkel gezet, het boek. En ik verkoop er nu 1 per week. Dus het is niet dat ik er heel rijk van word, maar het is vooral een leuk experiment. En op deze manier kost het ook niks. Dus je kunt bij Amazon, als je een Word-bestand hebt en een PDF van de CAF, dan kun je gewoon een boek in de winkel zetten en dan heb je verder helemaal geen kosten aan.
En hoe zit dat dan met het stukje creditability? Want je hebt eigenlijk vanuit ChatGPT iets geschreven. Ben jij dan de auteur of is ChatGPT dan de auteur?
Ja, officieel is OpenAI de eigenaar van het boek dan. Alleen ze hebben al aangegeven dat zij nooit dat recht zullen gebruiken, zeg maar. Maar op dit moment zijn natuurlijk heel veel juristen bezig om hier jurisprudentie omheen te ontwikkelen. Hè? Dus dat, dus ook voor juristen is dit helemaal nieuw. En kijk, als een schilder, zeg maar, geïnspireerd wordt als hij door een museum loopt en dan thuis een schilderij gaat maken, ja, is hij dan, heeft hij dan gestolen. Terwijl een chatbot doet eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus die wordt geïnspireerd door andere schilderijen en maakt dan een schilderij. Ja, is dat dan wel diefstal? Hè? En dat soort discussies, ja, dat is natuurlijk voer voor juristen die hier nog heel lang over na moeten denken. Maar officieel is mijn boek dus van OpenAI, maar de kans dat OpenAI de credits ofwel de royalties wil, is heel klein.
Ja, en een stukje ethisch van het gebruiken van ChatGPT.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Is het handig om gewoon een prompt neer te gooien en een stukje tekst eruit te laten rollen en dat meteen online te zetten? Of zou je altijd adviseren om er toch je eigen input aan te geven?
Ja. Ja, dat is ook wel een misverstand wat ik vaak hoor van mensen. Van ja, ik had iets gevraagd aan ChatGPT en wat eruit kwam was niet helemaal perfect. Dus kon ik er niks mee. Ja, die redenering snap ik nooit. Je moet altijd als mens, dat heet ook de human in the loop. Hè, je moet altijd als mens nog een laatste edit doen. Of dus in elk geval doorlezen. Dus je mag nooit een tekst van een robot zomaar accepteren en kopiëren en plakken. Je moet altijd nog een keer naar kijken. Dus het is vooral... op zijn minst inspiratie en op zijn hoogst hele belangrijke input. Maar uiteindelijk moet de mens de eindredactie doen.
En dat geef je ook mee in jouw workshops over AI?
Ja. Ik heb ook wel eens inderdaad mensen die... ik had laatst iemand van een uitvaartbedrijf die heel trots vertelde dat ze gedichten laten schrijven voor de overledene. En die sturen ze dan naar de familie van de overledene. Dus gedichten door AI geschreven. En ik vroeg van, ik hoop wel dat je nog iemand naar kijkt voordat die dingen verstuurd worden. Maar dat bleken ze dus niet te doen. Oh. Nou ja, daar kon ik me niks bij voorstellen. Maar zij vond het heel logisch. Maar daar kun je natuurlijk, kan een chatbot ooit hele rare dingen zeggen. En zeker bij dit onderwerp, bij overleden mensen, moet je daar gewoon geen enkel risico in nemen. Dus ik heb ze toch wel op het hart gedrukt om er een mens tussen te zetten. Dus die alleen in elk geval nog een laatste check doet en... misschien ook wat verbeterd, want gedichten zijn nou eenmaal ook niet het sterkste van een chatbot, zeg maar. Op een of andere manier is hij daar niet zo goed in.
Nee?
Nee.
Oh, wat gek eigenlijk.
Ik had in heel veel mensen die in 2023 tegen Sinterklaas zeiden van, ja Edwin, ik heb het geprobeerd om een Sinterklaasgedicht te schrijven met ChatGPT, maar er kwam niks verzoenlijks uit. En ja, toevallig hebben ze dan net de toepassing gekozen waar die wat minder sterk in is. Dus een chatbot is inderdaad in dichten niet zo heel goed. En dus daar zou ik hem ook zeker niet voor inzetten of als eerste voor inzetten. En dan zeker niet voor overleden mensen.
Nee. En waar zou je ChatGPT dan nog meer niet voor inzetten?
Dat is een goede vraag. Ik had laatst iemand in de workshop die zei... Oh Edwin, dat is jammer dat chatbots goed kunnen schrijven, want ik vond schrijven leuk. En ik zei, maar het is niet dat het nu verboden is om te schrijven. Het is gewoon, als jij moet schrijven en je vindt schrijven niet leuk, dan laat je het een chatbot doen. Als je schrijven leuk vindt, dan doe je het zelf. Dus ik denk, alles wat je leuk vindt om te doen, moet je niet door chatbots laten doen. En dus denk dat we straks gewoon die keuze veel meer hebben. Dus dat we de stukjes van ons werk wat we niet leuk vinden, dat we dat gewoon kunnen uitbesteden aan een chatbot. En de stukjes die we leuk vinden, die doen we dan zelf.
Ja, dus toch altijd een stukje mens zal er altijd bij blijven.
Ja, ik denk dat het belang van menselijkheid alleen maar zal toenemen. Wat je nu ook ziet, hè, mensen vinden het leuker om bij elkaar te komen, zeker na corona, omdat ze door die digitalisering eigenlijk niet meer hoeven, zeg maar. Dus je kunt alles in theorie vanuit huis via videocalls doen, maar daardoor groeit juist de behoefte om mensen in het echt te zien. En dat zal door AI ook ontstaan, dus dat mensen meer elkaar op gaan zoeken, omdat de bots doen al het minder leuke werk. En ik denk de behoefte aan menselijkheid zal hierdoor juist alleen maar toenemen.
Ja, en ook in jouw workshops komen mensen ook bij elkaar natuurlijk. En dan gaan ze weg met een gezamenlijk stukje kennis, maar ook enthousiasme hoorde ik ook net.
Ja.
Ja. Wat is het?
Mijn dochter zit in de experience economy, zo heet dat. Dat is een vakgebied blijkbaar. En ze heeft het over collective evanescence, of zoiets. Ik kan het nooit goed uitspreken, maar dat is gewoon het bij elkaar komen en het genot wat daar uitkomt, zeg maar. Dus, want ik kan mijn workshops ook online geven, maar toch wil iedereen het gewoon offline, fysiek bij elkaar. En dus inhoudelijk voegt dat niet zo heel veel toe, dat ik er fysiek ben. Maar dat is gewoon, mensen willen het gewoon beleven, denk ik dan of zo.
Ja. Ja. En dan beleef jij natuurlijk ook weer hoe jouw verhaal andere mensen inspireert.
Ja, zeker. Dus ik vind het zelf ook leuker hoor. Ik zou liever niet de hele dag acht workshops achter elkaar online geven. Dus ik vind het ook leuk om gewoon ergens heen te rijden en daar zo'n workshop te geven en dan weer terug. Dus ik vind het geen probleem als ze, want het is ook duurder natuurlijk, als ze mij op laten draven.
Kwaliteit over kwantiteit uiteindelijk.
Ja. Ook al maakt het zeg maar inhoudelijk niet zo heel veel uit, merk ik altijd. Ik vind een workshop online is bijna net zo waardevol als offline. Maar toch, ja, het is meer het gevoel, de emotie eromheen, denk ik, die het verschil maakt.
Ja, en vooral een chatbot is wat menig mens aanvoelt vrij koud.
Ja.
Dan maak je het toch wel weer persoonlijker.
Ja,
en
klopt.
Warmer ook.
Ja.
Ik ben eigenlijk door al mijn vragen heen. Heb jij nog leuke weetjes of
Ja.
misschien ervaringen van workshops die jij wilt delen vandaag?
Ja, wat mij wel opvalt, wat ik ook super leuk vind, is ik heb hiervoor dus 25 jaar marketing workshops gegeven. Maar deze workshops gaan veel breder. Dus het publiek waar ik voor sta, dat varieert van installateurs tot radiologen. Hè, die in een club radiologen die wil weten hoe ze moeten prompten. En
Ja.
dan geef ik precies dezelfde workshop aan die mensen. Dus het is leuk om te zien hoe gevarieerd de club is. Hè. Dus afgelopen 25 jaar stond ik telkens voor marketeers. En nu is het echt een hele grote variatie. En wat ik ook wel leuk vind, is wat ik nu ook anders hoor. Dat zeggen mensen ook letterlijk. Is van, ja, deze workshop, normaal gaat het energieniveau omlaag bij een workshop. Maar bij deze workshop gaat die omhoog. En dat herken ik ook wel, omdat mensen beseffen van, dit gaat mij niet alleen als werknemer helpen, maar ook als professional en ook als privépersoon. Dus mensen zien opeens, ja, als ze dan aan het oefenen zijn met mijn prompts, dan zien ze opeens van shit, het gaat mij echt heel veel tijd besparen en heel mijn werk ook leuker maken. En ja, dus dan zie je inderdaad dat aan het eind het energieniveau heel hoog is. En misschien een leuke anekdote om af te sluiten. Ik werd een paar weken terug werd ik gebeld. Hier zat ik hier op de werk, 's morgens om 8 uur. En toen zei iemand die ik niet kende, die belde, ja Edwin, ik heb een post jou gelezen en wij hebben vandaag een bedrijvendag met ons bedrijf in Eindhoven. En wij zitten met z'n allen bij elkaar vandaag. We hadden vlak voor het eten hadden we nog een uurtje over. Heb jij vanmiddag om 4 uur tijd om een workshop AI te geven aan ons? Ik zei, nou dat kan wel, ik heb tijd dus ja. Dus ik had het ingepland, ze kwamen hier om 4 uur en om 5:30 waren ze nog steeds niet weg. Maar ik had ook een privéafspraak, dus ik probeerde ze heel voorzichtig te zeggen van, hey, het was eigenlijk maar een uurtje. Maar, hè. En toen, ik zei, maar jullie moeten ook gaan eten toch? En toen zei eentje, eten? Ik wil helemaal niet eten. Ik wil met die robot spelen. Dus de rest, die rest was het ermee eens. Dus ja, dat is wel leuk om te zien hoe enthousiast mensen daarvan worden. Dus,
ja, mooi is dat. Dus je kan ChatGPT voor je werk gebruiken, maar natuurlijk ook voor andere doeleinden.
Ja, privé ook heel veel. Ja.
Heb je nog een leuk weetje over hoe jij ChatGPT in je privé gebruikt? Als je dat wilt delen.
Wat ik zelf een hele fijne vind is verzekeringen. Dus je hebt heel vaak dan heb je een schade en dan denk je, ja, is het gedekt? Ja of nee? Nou ja, normaal moet je dan een heel verhaal doorlezen, allemaal juridische taal. Dus wat ik nu doe is dat ik de PDF erbij pak van mijn verzekeraar, van die verzekering. En dan zeg ik, is dit gedekt? En dan gaat hij dus door die PDF heen lezen. En dan zegt hij, ja, dus hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 staat het. En dan zeg ik van, nou leg het even uit aan een kind van 12. Want ja, die tekst die daar staat, die snap ik natuurlijk helemaal niet. En dan, en dan snap ik dus wat ik moet doen. En dan kan ik zelfs vragen om een mail te schrijven om die schade in te dienen bij de verzekeraar, zeg maar. Dus dat vind ik een leuk voorbeeldje. Met name die juridische dingen waar ik totaal geen interesse in heb, die besteed ik heel graag aan chatbots uit. Dus,
heel leuk, weet je.
Ja,
dat was hem voor vandaag.
Oké. Okay.
Dankjewel Edwin voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
En, ja, ik ben heel benieuwd naar je eerstvolgende AI-workshop. Of AI is het eigenlijk.
Ja, dat mag allebei. Ik sprak laatst een ChatGPT-expert die zei ChatGPT. En toen dacht ik, ja, kan ook. Ja.
Kan ook. Of ChatGPT of kan dat niet?
Nee, of ChatGPT.
GPT?
Nee, ja, dat zijn, ik hoor heel veel dingen, maar het is of ChatGPT of ChatGPT. Maar.
Oh, ja.
Maar.
Okay.
Maar goed, dus dankjewel en tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende keer.
Doei.
Doei doei.